Nou, we gaan lezen uit Lucas 1. Thema is dus vanavond, de laatste avond, Christus, de Zoon van God. Vorige keer hadden we de Zoon des Mensen, dat is de volmaakte mens, de mens naar Gods hart. Dit is de Zoon van God, de eeuwige Zoon, Hij die mens geworden is. Lucas 1, vers 30 beginnen we. De engel komt daar bij Maria, het is een bekend gedeelte. Heb je het allemaal?
Ja.
Lucas 1, vers 30. En de engel zei tot haar, wees niet bang, Maria, want u hebt genade bij God gevonden. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En Heer, God, zal hem de troon van zijn vader geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot een eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen einde zijn. Maria echter zei tot de engel, hoe zal dit zijn, daar ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook dat heilige dat geboren zal worden, Gods Zoon worden genoemd. Zoon van God. Johannes 1. Johannes 1. Vers 1 en 2. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Vers 14. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enig geborene van een vader, vol genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en gezegd, deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij, want hij was eerder dan ik. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. Dan Johannes 10. We kunnen heel wat stukjes natuurlijk uitzoeken. Maar goed, ik heb er vier gekozen. Johannes hoofdstuk 10, vers 31. De Heer Jezus zegt, de vader en ik zijn één, dat is vers 30, en dan staat er, en de Joden namen opnieuw stenen om hem te stenigen. Dat zagen we ook in Johannes 8 namelijk. Jezus antwoordde hun, vele goede werken heb ik u getoond van mijn vader. Om welk van die werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem, niet om een goed werk stenigen wij u, maar om lastering. En omdat u, die een mens bent, uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun, staat er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, u bent goden. Als hij hen goden noemt, tot wie het woord van God kwam. En de schrift kan niet verbroken worden. Zegt u van hem die de vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden u lastert, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. En dan tenslotte Handelingen hoofdstuk 9, dat is het laatste stukje. Van de inleiding, Handelingen, hoofdstuk 9. En daar zien wij de prediking van Saulus. Nog voordat hij Paulus genoemd werd. Hij had een bijzondere ervaring. Hij had zich tot de Heer Jezus bekeerd in dat hoofdstuk 9. En dan staat er... Vers 19, toen hij voedsel had genomen, werd hij versterkt. Hij was namelijk ontzettend van slag door deze gebeurtenis. Hij nu was enige dagen bij de discipelen in Damascus en terstond predikte hij in de synagogen, Jezus, dat deze de Zoon van God is. Ja, dat is zover. Nou, dit is de laatste avond en... Ja, ik hoop echt dat jullie, degenen die deze avonden gevolgd hebben, of bijna alle avonden gevolgd hebben, aanvoelen dat de Heer Jezus aanschouwen, dus bezig zijn met zijn heerlijkheid. En heerlijkheid, dat betekent gewoon zijn innerlijke eigenschappen, zijn volmaaktheid, zijn karakter, zijn wezen eigenlijk. Als je daarmee bezig gaat, dan gebeurt er iets. Ik weet niet of jullie dat ook een beetje zo hebben ervaren, maar bezig zijn met de Heer Jezus betekent ook dat je verandert. Dat heb je zelf niet door. Maar die tekst die ik daarboven aan de samenvatting heb gezet, is eigenlijk een beetje de basis geweest voor deze 7 avonden. Daar zegt Paulus, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Dus toen hij zich bekeerde, was er een bedekking van zijn gezicht gegaan. Hij was een farizeer. Hij kende het Oude Testament 10 keer zo goed als dat wij dat kennen, of misschien wel 100 keer zo goed. Misschien wel helemaal uit zijn hoofd, dat weet ik niet, maar het zal er dichtbij gezeten hebben. En toch zag hij in het Oude Testament niet de heerlijkheid van Christus. Hij zag het niet. Hij zag daar een God die ver weg was, die allerlei opdrachten gaf. Hij zag daar de geschiedenis van zijn volk. Hij diende die God met een rein geweten, zegt hij zelf. En toch was zijn gezicht bedekt. Dat zie je vandaag ook bij heel veel christenen. Ze weten dat God bestaat, ze dienen hem, ze willen hem dienen met een rein geweten, met een oprecht motief. Alleen hun gezicht is nog bedekt wat betreft de Heer Jezus. Hij heeft heel weinig ruimte in hun hart, in hun denken. En met als gevolg dat je bezig bent met voor God presteren. Hè? Iets betekenen voor hem. Nou ja, Saulus komt tot geloof, wordt Paulus en heeft een onbedekt gezicht. Hij heeft de Heer in de heerlijkheid gezien. Een heel belangrijk woord, heerlijkheid, bij Paulus. Het betekent, wat ik net al zei, de eigenschappen. Het betekent ook de plaats waar Christus is, volmaakt. En als je Handelingen 9 hebt, misschien heb je het nog voor je. Ja. Als je dat nog even erbij pakt. Dan staat er in vers 3. Terwijl hij echter reisde, gebeurde het dat hij Damascus naderde. En plotseling omstraalde hem een licht uit de hemel. Dus uit de hemel. Het is iets wat niet van deze aarde is. Het komt echt van de hemel. En hij viel op de grond en hoorde een stem die tot hem zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij zei, wie bent u, Heer? Hij zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Nou, enzovoort. Saulus zag een mens in de heerlijkheid. En wat hij nog meer zag, was dat die christenen die hij vervolgde, dat waren mensen die één gemaakt waren met hem daarboven. Want hij zegt, waarom vervolg je mij? En zijn gezicht werd op dat moment, hij werd wel blind, letterlijk, maar zijn geestelijke ogen gingen open. Hij had een onbedekt gezicht, namelijk de heerlijkheid van een mens daarboven is de heerlijkheid van God. In die mens kennen wij God volkomen. Daarom heb ik ook voorgelezen, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die aan de boezem van de vader is, heeft hem doen kennen toen de zoon kwam met de vader openbaar. En die zoon is nu verheerlijkt en in hem zien wij de vader. Dat zullen we zo zien. Nou, de tekst gaat verder, 2 Korinther 3, vers 18. Wij allen nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Wat is dat precies, de heerlijkheid van de Heer aanschouwen? Dat betekent dat je in je innerlijke mens, in je hart eigenlijk, het centrum van je gevoel, van je keuzes, dat je daar iets gaat proeven, iets gaat zien, iets gaat vatten van wie Christus is en in hem wie de Vader is, wie God is. Dat is heerlijkheid aanschouwen. Bijvoorbeeld zijn liefde, die alle verstand te boven gaat. Dat is een onderdeel van zijn heerlijkheid. Hè? Hij kwam voor jou. De Zoon van God die zich voor mij heeft overgegeven. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Zijn barmhartigheid, zijn ontferming. Zijn heiligheid is een onderdeel van zijn heerlijkheid. Hij is volkomen gescheiden van de zonde. Zijn alwetendheid. Hij wist alles van al die mensen om hem heen.
Wat overleg je in je hart, zei hij tegen die Simon, de farizee. Hij wist precies wat mensen dachten. Zijn genade, dat is een bijzonder onderdeel van zijn heerlijkheid. En zo kun je nog wel even doorgaan. Dat is de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. En Heer is een aanduiding voor die verheerlijkte mens. Want hij zegt ook, wie bent u Heer? Handelingen 3. En er staat, wordt het naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de Heer de Geest. Nou, dit is het nieuwe systeem wat gekomen is vandaag de dag. Vroeger was er een wet gegeven, stenen tafelen. En er waren offers gegeven, waardoor je tot God kon naderen. Maar nu is er een zoon in de heerlijkheid, de zoon van God. En hem aanschouwen is vandaag het middel. Ja? Daarom deze 7 avonden. En daar kun je nog wel 7 aan vastplakken, denk ik. Maar vandaag is het een grote strijd om deze dingen te brengen. Want het is het verlangen van de Heere God, de Vader, dat die Zoon zichtbaar wordt in ons. Als je even wil gaan naar Galaten 1. Galaten, hoofdstuk 1. Galaten 1, daar zijn we nu, vers 15. Maar toen God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd. Dat is ook zo bijzonder, hè? Bijzonder dat vanaf dat je geboren werd, ook al was je ongelovig, heeft God je al afgezonderd. Heeft hij al, daar ga ik mijn zoon in openbaren. Dat staat er ook in dat stukje. En door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Zie je, de zoon moet in ons openbaar worden. Dat is de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, goedertierenheid, trouw, geloof, zelfbeheersing. Al die woorden. En dat is het doel van de Heer. De Zoon openbaren. En alle middelen die de Heer, de Vader daarvoor gebruikt in zijn regering, die zijn in zijn wijsheid nodig om ons te brengen tot het punt dat de Zoon wordt geopenbaard. Stefanus werd gestenigd. Wij zeggen, nou, dat is echt erg, zeg. Die man wordt gestenigd, die is nog niet eens 50 of 40. Maar de Zoon werd in hem geopenbaard. En de Vader vond dat op dat moment genoeg. Snap je wat ik bedoel? Dat is moeilijk voor ons, hè? Dus het doel is de Zoon openbaren en het middel is de Zoon aanschouwen. Alleen, vandaag willen mensen meer. Ze willen meer dan dat. Ze willen ook nog gezondheid erbij en welvaart erbij en een stukje wonderen erbij en nog een beetje ervaring erbij en noem het maar op. Maar kijk naar het leven van Paulus. God wilde de zoon in hem openbaren en de man heeft vreselijke dingen meegemaakt. En het was honger, het was dorst, het was soms was het wanhoop, hebben we dinsdagavond gehoord, hè, dat hij aan zijn leven wanhoopte. Dat hij soms geen uitweg zag, maar dat de Heer zijn zoon in hem volkomen heeft geopenbaard. Dat is duidelijk. Dat wil hij ook met ons. En daarvoor moeten wij de zoon gaan leren kennen. Nou, dus vanavond, wie is hij dan als de zoon van God? Wat betekent dat? Nou, er zijn 2 verschillende aspecten van het woordje zoon. Het eerste is Lucas 1, heb ik net gelezen. En het tweede is Johannes 1. Maar dat zijn 2 verschillende dingen. De engel antwoordde en zei tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal dat heilige dat geboren zal worden, Gods Zoon worden genoemd. Dus het moment dat Jezus, dat betekent Yahweh is redder, of redding, geboren werd, werd hij Gods Zoon genoemd. Ja? Want het was een mens niet verwekt door een man of door de wil van een man, maar door de Heilige Geest. Dus het moment van geboorte is Gods Zoon. Terwijl de andere betekenis is, hij is van eeuwigheid af al de Zoon. Omdat hij God is. Maar bij Lucas ligt de nadruk meer op zijn volmaakte mens zijn als ontvangen door de Heilige Geest. Omdat hij de mens was uit een maagd, werd hij Gods Zoon genoemd. Omdat hij de eeuwige was, ook Gods zoon. Maar dat is iets anders. Snap jullie het verschil of niet? Dus de volmaakte mens, geen zonde. Hij kende geen zonde, hij deed geen zonde. En hem was geen zonde. Dat zijn de drie dingen die van hem gezegd worden. Omdat hij door de Vader verwekt was, door de Heilige Geest. De kracht van de Allerhoogste, dus Gods Zoon. Zo staat dat ook in Handelingen 13, kijk maar, ik heb dat eronder gezet. Dat is Paulus die dat zegt. Wij verkondigen u de belofte, tot de vaderen gekomen, dat God deze heeft vervuld, wat aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in het tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zie, verwekking geldt niet voor de eeuwige zoon, want die was er al. Zullen we straks zien. Maar voor de volmaakte mens, Christus, betekent het, ik heb je verwekt. Je had een moment in de tijd dat je geboren werd als Gods zoon. En deze tekst wordt vaak gebruikt door theologen om aan te tonen dat de Heer Jezus nooit God kan zijn. Want er staat, heden heb ik u verwekt. Maar dan verwarren ze die twee dingen met elkaar, namelijk de volmaakte mens, de zoon des mensen, die ook de zoon van God wordt genoemd, omdat hij uit de Heilige Geest ontvangen is. En Johannes 1, zullen we daar naartoe gaan? Johannes hoofdstuk 1. Waar het gaat over de eeuwige zoon. En er staan eigenlijk drie dingen in dat stukje. Die heb ik ook onder elkaar gezet, achter die zwarte puntjes, weet je wel? Zwarte bolletjes. In het begin was het woord. Daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld. Dat woordje woord is in het Grieks logos. Dat is de volkomen uitdrukking van iemand in een woord. Je hebt bijvoorbeeld rema, dat zijn uitspraken. Ik doe vanavond een hele hoop uitspraken. Maar de logos, wat ik doe, mijn hele boodschap is aanschouw Christus. Dat is de logos. Zoals het woord de uitdrukking van God. Ja? De Heer Jezus zegt ergens in Johannes 8, waarom kent u mijn spraak niet, hè, rema? Omdat u mijn woord niet kunt verstaan. Dat is de inhoud van zijn boodschap. Dat is namelijk de Vader. In het begin was het woord. Dat betekent, hij was er al. In het begin niet ontstond het woord, maar hij was er. De Zoon van God, de Eeuwige, was er al. Kun je het voorstellen? En daar was hij bij de Vader. Het woord was bij God. Van eeuwigheid af was er een Vader en er was een zoon. Het woord en God. Hier wordt God de Vader bedoeld. Er was nog geen wereld, er was nog geen schepping, er was nog helemaal niks. En toch was er al liefde. Want er was een vader en er was een zoon. Dat zijn namen. De Vader is de hoogste openbaring van zijn naam. Want we zingen wel zo'n lied, hè? Ik ben die u bent, is uw eeuwige naam. Nee, dat is niet zo. Het is niet de naam, het is de Vader. Dat is de naam van God. De Vader en de Zoon. Ik ben die ik ben is een openbaring aan het volk Israël. Te beginnen bij de braamstruik. Ik zal er altijd zijn voor jullie. Hè? En natuurlijk ook voor ons. Maar de Vader is de diepste naam van God. En die werd pas openbaar toen de Zoon kwam. En het woord was God. Dat is het derde. De Zoon is, hoewel onderscheiden van de Vader God. Nou, hier gaat heel veel strijd om vandaag. Ik heb een kennis en die is in contact gekomen met een dominee. Ik zal maar niet zeggen wie dat is, maar die woont in de buurt hier. En die heeft haar helemaal beïnvloed met een boekje wat hij heeft geschreven. Dat Jezus nooit op één lijn kan worden gesteld met de Vader. Ze zijn niet van hetzelfde wezen. Nou, ik zeg, ze zijn wel van hetzelfde wezen, alleen onderscheiden personen. Want het staat hier, het woord was bij God. Het zijn onderscheiden personen, maar het woord was God. Het is één in wezen. Ik en de Vader zijn één. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En het woord is vlees geworden. Vers 14. Lucas 1 wordt in Johannes 1 zo vertaald. Het woord is vlees geworden. Of in 1 Johannes 4 staat... Christus is gekomen in het vlees. Let op wat er staat. Hij is gekomen. Dat is een beweging van hemzelf uit. Paulus zegt ergens in 1 Timotheüs 1... Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard... dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Niet gezonden. Wat ook waar is, als mens, maar hij is ook zelf gekomen. Want hij was de eeuwige. Ja? Hebreeën 1... Even naar Hebreeën 1. Als je het hebt over de godheid van de Heer Jezus... Johannes 1, Colossense 1, Hebreeën 1. Openbaring 1. Even een handig dingetje. Allemaal 1. Over het eerste hoofdstuk. Hebreeën 1 zegt... in hoofdstuk 1 vers 3... Deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Zie, dat is, hij is de uitstraling van zijn heerlijkheid. Dat betekent, de mens Christus, die heeft de heerlijkheid van Gods karakter getoond. Hoe lief heeft de Vader ons? Kijk naar het kruis, kijk naar de Heer Jezus. Hoe heilig is hij? Kijk naar de Heer Jezus. Hoe barmhartig is hij? Kijk naar hem. Enzovoort. En dat is de uitstraling van zijn heerlijkheid. Wij kunnen God niet zien of bevatten, maar we kunnen wel de mens Christus leren kennen. Die de eeuwige zoon is. En dan staat er ook nog in hoofdstuk 1 van Hebreeën. Nou wordt het een beetje moeilijk. Kijk, die lezers die wilden graag het christendom vaarwel zeggen en zich toch weer op het jodendom richten. En dan gaat de schrijver zeggen, ja maar... Dan ga je dus van de realiteit terug naar de schaduw. Het is net als dat je verkering hebt en je woont ver uit elkaar. Je hebt een fotootje van die ene persoon en je zit de hele dag aan zijn fotootje te kijken. Ah, wat is het toch mooi. Ah. Nou ja, en ze komt een keer op bezoek en je blijft een beetje naar die foto kijken. Dat is wat zij deden. En dan zegt hij in vers 8. Engelen, oké, leuk. Engelen, fijn. Hè? Want jodendom is gebaseerd op de dienst der engelen. Zij gaven de wet enzovoort. Maar zegt hij in vers 8. God zegt van de zoon, een dubbele punt, dus eventjes te proberen, God zegt van de zoon, over de zoon, komt Psalm 45, uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid. Ja, als wij Psalm 45 zouden lezen, dan zouden wij denken, het gaat gewoon over God, uw troon, o God. Maar hier wordt gezegd, nou, het gaat over de zoon. Die wordt God genoemd, uw troon, o God. Dus de schrijver zegt eigenlijk, de God van het Oude Testament is de Zoon. Sorry. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd. Vers 9 op het eind. Het woord was bij God. Maar het woord was God. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd. Is het best moeilijk of niet? De Heer Jezus is dus God de Zoon. Dus Gods Zoon betekent enerzijds de volmaakte mens, geboren uit de Heilige Geest. En anderzijds betekent het, hij is de eeuwige Zoon. Hij is God. Waarom Paulus dat verkondigt, dat ga ik zo proberen uit te leggen, want het heeft een enorm gevolg voor je persoonlijke leven, deze openbaring van de Zoon. Nou, vorige keer hadden we de Zoon des Mensen, heb ik trouwens een foutje gemaakt. Ik heb toen gezegd, het woord komt nauwelijks voor in het Oude Testament, maar ik bedoelde eigenlijk met betrekking op hem, want in Ezekiel komt het 33 keer voor of zo. Het Zoon des Mensen, Mensenzoon. Ezekiel is de Mensenzoon. Maar dat slaat typologisch wel op Christus, maar ik bedoelde eigenlijk van ja, Psalm 8 had je en nog een stukje, dat ging echt over de Heer Jezus. Dat hij God is, blijkt ook uit 1 Johannes 5. Staat allemaal in je samenvatting onderaan bladzijde 1. Die zegt over de Heer Jezus, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Hier, 1 Johannes 5 vers 21, deze is de waarachtige God. Als je met de Jehovah's getuigen in gesprek gaat, dan zullen ze dit ontkennen. Maar de mens die aan het kruis gestorven is, die kwam, was de Zoon. Is de eeuwige God die zich over ons erbarmd heeft. En de Zoon is gekomen om de Vader te openbaren. Paulus schrijft: in de verwachting van de gelukkige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Dat is Titus 2, staat ook onderaan je bladzijde, een beetje in dat laatste paragraafje, laten we zeggen. Onze grote God en Heiland, dat is de Heer Jezus. Thomas zegt: mijn Heer en mijn God. Johannes 20. 1 Timotheus 3, vers 16. Hij is geopenbaard in het vlees. En dan gaat het over God. Dat stukje. Het woord is vlees geworden. Waarom is de Heer Jezus, de eeuwige Zoon, naar de aarde gekomen? Waarom? Om ons de Vader te openbaren. Want de Vader wil bij mensen wonen. En de Vader wil gekend worden in zijn hele heerlijkheid, in zijn volkomen karakter. En ik kan je vertellen, als je de Vader gaat kennen in zijn openbaring in de Zoon, dan gaat je leven veranderen. Want als je gaat zien hoe vergevingsgezind zijn hart is, dan ga je jezelf ook vergeven. Als je gaat zien hoe heilig hij is, ga je zelf ook de onheiligheid een beetje mijden, steeds meer, hè? Als je gaat zien wat een waarheid erin is, ga je ook waarheid spreken. Je wilt graag de waarheid doen. De gerechtigheid die in hem is, wil je graag in je leven ook omarmen en navolgen. Zo is het gedrag het gevolg van het hart. En daarom is het belangrijk om de Zoon te aanschouwen. Het hart te vullen met de heerlijkheid van Christus. En dat doe je door het middel van het lezen van de Bijbel. Om in de gemeente te zijn, om samen de Heer te aanbidden. Om deel te nemen aan het avondmaal bijvoorbeeld, om samen ook te bidden. Die vier dingen. Nou, op de achterkant van je samenvatting heb ik een aantal uitspraken van de Heer Jezus zelf gezet. En die zijn allemaal uit het Johannes-evangelie, want het Johannes-evangelie is het evangelie waar de Zoon de Vader openbaart. Ja? Lucas zegt: er is een mens van God gekomen om te laten zien de genade die er is voor zondaars. Johannes zegt: er is een mens van God gekomen die de eeuwige Zoon is om de Vader te openbaren. Dat is iets anders. Johannes is geschreven voor gelovigen. Voor gelovigen. Niet voor ongelovigen. Iedereen die een kind van God is, moet Johannes gaan lezen. Zodat je de Vader gaat leren kennen. De eerste uitspraak heb ik dat voorgelezen aan het begin? Nee, niet. Johannes 5, vers 17 en 18. Daar staat: maar Jezus antwoordde hun: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook God zijn eigen Vader noemde, zodat hij zich aan God gelijk maakt. Ik zeg u, voor Abraham werd, ben ik. Dat is Johannes 8, vers 58. Voor Abraham werd, dus geboren werd, niet was ik er al, maar ben ik. Dat is ik ben. Dat is de naam waarmee hij zich verbond aan het Joodse volk. Dat is wat, hè? Ik en de Vader zijn één, dat is Johannes 10, vers 30, hadden we al gezien. En u last het omdat ik gezegd heb: ik ben Gods Zoon. En nu komen we bij het doel. Waarom is de Zoon van God gekomen? Tweeledig doel. Het staat, ik hoop, heel helder, punt 1, punt 2. Omdat hij onder ons kwam wonen. Het vlees, het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Heeft onder ons getabernakeld, staat er eigenlijk. Heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De Heere God woonde tussen zijn volk. Ja? En straks zal de Vader in de Zoon bij alle mensen wonen. Dan zal het doel bereikt zijn. Hij woont nu bij en in de gelovigen. God wil graag wonen in zijn huis, bij mensen, in mensen. Omgang met ons hebben. Het tweede is, hij kwam de Vader openbaar. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot of in de boezem van de Vader is, niet was, maar is. Die heeft hem verklaard. Hij was aan het hart van de Vader en hij is van de Vader uitgegaan. Hij kwam in deze wereld en hij heeft in het Johannes-evangelie voortdurend individuele mensen bij de Vader gebracht. Niet massagenezingen, niet zoals in Lucas en Matthäus, nee. De Samaritaanse vrouw, Nicodemus, blindgeborene, Lazarus, Maria, Martha. Die meneer die daar 38 jaar lang ziek was, die lag daar. Hij ging niet al die mensen genezen daar. Dat is het doel niet van het Johannes-evangelie. Want hij kwam om de verstrooide kinderen van God bij elkaar te brengen en ze bij de Vader te brengen. En zo is het vandaag ook. Vandaag trekt hij mensen uit allerlei landen tot de Vader. Hij maakt ze één in zichzelf. Iedere gelovige mag vandaag in de Vader zien wat een genade er is. En dat is voor onze blijdschap geschreven. Kijk, onder punt 2, hè, onderaan punt 2 staat... En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij opdat onze blijdschap volkomen is. Je hoeft niet meer onrustig te zijn of bezwaard, want de Vader is geopenbaard. En de Vader zegt, je bent in mijn Zoon volkomen aangenaam gemaakt, in de geliefde. Je bent ook een zoon geworden eigenlijk. Ik heb je mijn geheimen laten zien, ik heb je mijn hart gedeeld. En je mag straks in het huis van de Vader, in mijn huis wonen. Dat is de genade die er is in Christus. Ja? En ik wil komende zondag, als ik bij leven en welzijn mag spreken, het gaan hebben over openbaring, over het nieuwe Jeruzalem. Want God wil graag bij de mensen wonen. En dat zal straks gebeuren, want hoe woont God bij de mensen? Straks, bij alle mensen, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. In zijn Zoon. Maar waar bestaat die Zoon uit, de mens Christus? Uit een hoofd en een?
Lichaam.
Ja. Dus alle mensen die behoren tot de gemeente zijn de woonplaats van God. En zo kunnen alle andere mensen, de oud-testamentische gelovigen, de mensen die geloven in de grote verdrukking, na de grote verdrukking, weet ik veel, het Tweede Rijk, die zijn allemaal via ons, via Miep. Wie ben jij? Ja, een uitverkorene. En via Cor en mij. En iedereen die gelooft, zal God bij de mensen wonen. Want in die gemeente die de heerlijkheid van de Zoon heeft, ja, zal de Vader zijn huis hebben. En dat is heel bijzonder. Dat is niet omdat wij nou beter zijn of dat wij nou... Nee, maar zo is het zijn raad nou eenmaal. Ja? Johannes zegt ook in Johannes 1... En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En we hebben ontvangen genade op genade. Dat betekent... De Heer Jezus heeft jouw zonde gedragen op het kruis, weet je nog, de eerste avond. Hij is de verlosser. Maar hij heeft jou ook gebracht aan het hart van de Vader. Hij heeft jou ook de geheimen van het hart van de Vader geopenbaard. En dat zijn de geheimen rond de Zoon. Want de Vader zegt, ik wil de Zoon boven alle dingen plaatsen. Maar dan met de gemeente. Dat is het geheimenis. Maar dan moet die gemeente wel op hem gaan lijken. En hoe meer je op hem gaat lijken, hoe meer je zijn heerlijkheid zal uitstralen. Straks in het duizendjarig rijk. Weet je wel, dat ga ik zondag wel proberen. Ik hoop niet dat het te moeilijk is, maar daar hoop ik zondag iets over te zeggen. En dan gericht op ook de praktijk. Van wat voor gevolgen heeft dat dan? Want het was een hoge muur die die stad heeft. Dus gescheiden van het kwaad. Hè? Nou, Paulus, dat was de tekst die ik voorlas op het laatst. Er stond, predikt hij in de synagoge Jezus, dat deze de Zoon van God is. Even naar dat stukje uit Handelingen. Want je denkt bij jezelf, ja, nou ja, wat is dat nou voor een bijzonderheid, hè? Nou, dat zal ik je laten zien. Dus Handelingen 9, vers 20...
Hij nu was enige dagen bij de discipelen in Damascus. En terstond predikt hij in de synagoge Jezus dat deze de Zoon van God is. Dus moet je je voorstellen, hij gaat naar een synagoge, naar een Joodse... een Joods gebedshuis eigenlijk. En dan gaat hij zeggen, je weet wel, die Jezus die jullie een paar jaar geleden gekruisigd hebben, dat is God. Want de Zoon van God betekent, hij is de eeuwige Zoon. Hè? Kun je het voorstellen wat dat voor hun, hoe dat binnenkwam? Jullie hebben Yahweh gedood. Nou ja, zo zegt de Bijbel dat niet, maar zo voelt dat dan denk ik wel. En allen die het hoorden raakten buiten zichzelf. En zeiden, is deze niet degene die in Jeruzalem hen verdelgde, die deze naam aanroepen en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Saulus echter werd steeds krachtiger en bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door te bewijzen dat deze de Christus is. Dus twee dingen. Hij bewijst dat hij de Christus is. Dat is de Messias, de beloofde, tweede avond, hè? De beloofde mens die over Israël gesteld zou worden als hoofd, als koning. Maar hij is ook tegelijkertijd de Zoon van God. Hij is God in het vlees geopenbaard. En omdat hij in het vlees geopenbaard is, God dus, heeft hij ons gebracht bij de Vader. Nou, de Joden die werden natuurlijk of heel erg aangeraakt in hun hart, of ze werden heel vijandig. Ja? En in Galaten 2, ik heb dat ook onderaan gezet, staat. En nou komt het hele punt waar ik vanavond naartoe wil eigenlijk. Er staat, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Dat is het eerste. Dus de Zoon van God kwam om de Vader te openbaren. En de Vader zegt, ik heb mijn vreugde in die ene mens, dat is de Zoon. En in dat hele geslacht van Adam, die hele mensheid, heb ik geen vreugde. Sterker nog, dat heb ik gekruisigd, dat heb ik weggedaan. Met Christus ben ik gekruisigd. En nu is de Zoon in mij. Christus leeft in mij. Dus de Vader vindt vreugde in mij, want Christus leeft in mij. De Zoon wordt geopenbaard in mij. En nou komt het, wat ik nu in het leven in het vlees. Dus met andere woorden, wat ik nu nog leef in dit lichaam. Dat leef ik. Dan komen we weer waar we mee begonnen. Toen heb ik gezegd, de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Hier staat, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is door verbinding met de Zoon. Het staat niet met Christus, maar met de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus zegt dit expres tegen de Galaten, want zij wilden weer leven door de wet. Hij zegt, nee, met Christus ben ik, de godsdienstige fariseer, gekruisigd. En ik leef niet meer. Die man die daar al die wetten onderhield en die daar heel strikt in was, die leeft niet meer. Want Christus leeft in hem. En voor zover ik nu nog verder moet, zegt hij, leef ik niet door de wet of door de geboden of door de Torah of weet ik wat. Maar ik leef door het geloof, dat is het aanschouwen met je innerlijke hart, met je geloofsoog in de Zoon van God. Ja? En dat is de strijd waar we middenin zitten met z'n allen vandaag. Want vandaag komen er toch weer stiekem elementen van de wereld in de gemeente. Ik sprak net op weg hierheen met een hele goede vriend van mijn broeder. En die heeft geprobeerd de kerstboom uit de kerk te houden, maar het is niet gelukt. Hij staat er gewoon weer dit jaar. En er wordt gezegd, ja, maar dat is toch allemaal niet zo erg. En ja, maar het is toch leuk voor de kinderen en... Hij zegt, ja, maar het heeft niks met de Zoon van God te maken. Want de Zoon van God is daar boven. Daar is ons leven. Dat had geen zin. De kerstboom staat er weer. Dan kan je zeggen, ja, dat is allemaal niet zo belangrijk. Nou, voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dus Paulus was helemaal overgegaan van het ene in het ander. En als hij bij de Joden was, zegt hij, dan was ik alsof ik onder de wet was. Hoewel ik niet zelf onder de wet ben, zegt hij. Maar wel aan Christus wettelijk onderworpen.
En als hij bij de heidenen was, was hij als zonder wet. Snap je? Maar hij was innerlijk vrij van al die dingen. Zijn hart was in de hemel. Dat zegt hij in Filippenzen hoofdstuk 3. Dat is een schitterend hoofdstuk. En zegt, één ding doe ik jagen naar, of ik het ook grijpen mag. Zijn oog was echt gericht op de Heer Jezus. En dat bedoelt de Heer Jezus ook met als hij zegt van, als je oog eenvoudig is, dan is je hele lichaam verlicht. Ik was zondagavond in Bodegraven. Dat is een heel klein gemeentetje nog ergens. Die hielden nog vast met z'n allen aan de Heer. Ik denk dat er 20 man waren of zo. En er kwam een oudere zuster na de dienst. Die zei, wat ben ik toch blij dat het zo eenvoudig is. Het is eigenlijk allemaal heel eenvoudig. Ja, het is heel eenvoudig. Richt je oog op hem, op de Heer. En al die andere dingen, let it go, man. Zijn er dan geen moeilijke kwesties? Vast wel. Als het gaat om jouw persoonlijke wandel, is Galaten 2 vers 20. En 2 Korinthe 3 vers 18, daar staat het iets anders. Is eigenlijk het motto. En ik ben heel blij te zien dat in al die gemeentes, en ook in mijn eigen leven, want het is puur genade hoor, dat God mensen wakker maakt en ze richt op zijn zoon. En dan kom je wel ook soms in een strijd terecht. Van anderen zien dat dan anders, maar oké. Nog één dingetje. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die aan de boezem van de vader is, heeft hem doen kennen. Hem, de vader. Maar wat betekent dat dan? Dat betekent, en nou komt het, als het gaat om de zoon van God, daarom verkondigde Paulus dat hij de zoon van God was, is het niet alleen maar hij is de verlosser, hij is de Messias. Maar dan is het, hij is de openbaring van de vader. En als het gaat om de openbaring van de Vader, dan hebben we even helemaal niks meer te maken met onze zonde, met onze tekortkomingen, met ons probleem. Maar dan gaat het puur om, wat is nou het verlangen van de Vader? Wat is nou zijn hart? Wat gaat het bij hem om? Nou, dan gaat het om de verheerlijking van zijn zoon, die hij boven alle dingen gaat stellen. En die heeft hij een vrouw gegeven, een reine maagd. We hebben het dinsdagavond over gehad, geloof ik, of was dat niet bij jullie? Ik heb jullie aan één man verloofd. En om straks als een reine bruid dat feest te vieren. Dat is het hart van de vader. Om zijn zoon iets te geven wat helemaal volmaakt is. Hij kwam de vader openbaar. Snap je? Als je het hebt over de verlossing. Ja, ik was een zondaar. En ik moest verlost worden. En het bloed van het lam. Prachtig. Maar als het gaat om de Zoon van God, dan openbaart hij het hart van de Vader. En de belangen van de Vader gaan uit naar de heerlijkheid en de eer van zijn Zoon. En daar gebruikt hij jou voor en mij. Daarom zondag over het Nieuw Jeruzalem, dat de heerlijkheid van God had. Dat is het einddoel. Dan is God, heeft God bereikt wat hij wilde. En het laatste stukje op je samenvatting. Daar staat, die tekst uit Hebreeën 2 vers 10, het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, de Vader, God, om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, die overste leidsman van hun behoudenis door lijden volmaakte. Dus er is er één voorgegaan, dat is de Heer Jezus. Hij is in de heerlijkheid en er volgen straks vele zonen. Ook de vrouwen zijn in dit geval zonen, want zonen betekent gewoon erfgenamen. Recht op de erfenis. En dan ben je straks daarboven. En dan is jouw lichaam, jouw leven een volmaakte tentoonspreiding van Christus. Je zult straks volmaakt zijn in liefde, in vrede, in blijdschap, in goedheid, in goede tierenheid, in zachtmoedigheid. En dat zal helemaal volmaakt zijn, want het vlees is er niet meer. En als de Heer dan al die zonen daar heeft, Nieuw Jeruzalem, hè, dan heeft de Vader zijn doel bereikt. Ja? Terwijl wij onderweg waren naar het eeuwige verdoemenis vanwege onze zonde, heeft de Vader dat plan. En dat was zijn hart. En dat zal straks werkelijkheid worden. Dat is nog onvoorstelbaar. Hoe kan dat? Nou, dat komt dus door het offer van Christus op het kruis. En dat is vanuit het hart van de Vader. Door de wil van God, onze Vader. En daarom is dat begrip Zoon van God zo belangrijk. Zoon des mensen. Hij komt om te oordelen. Hij is de Heer. Aan hem hebben wij ons te onderwerpen. De bouwer van het huis, weet je nog? Christus die woont. God die woont in zijn huis. Ik zal mijn gemeente bouwen. Het hoofd van het lichaam. Hoewel wij op aarde zijn, zijn wij eigenlijk al verenigd met hem voor Gods aangezicht. De verlosser, de hoge priester. Hij die voor ons bidt. Hij die ons tot priesters gemaakt heeft. De verlosser. Door zijn bloed. Maar de Zoon van God betekent, ik ken nu de Vader. En ook al voel je het niet, je hebt gemeenschap met de Vader en de Zoon. Die heb je gewoon. Daar heeft de Heer jou gebracht. Hij was aan de boezem van de Vader als eeuwige Zoon. Toen werd hij mens. En als mens is hij nog steeds aan de boezem van de Vader. Maar dat betekent dat hij als mens, de voorloper, andere mensen kon meenemen aan de boezem van de Vader. Dat kon niet als eeuwige Zoon, maar wel als mens geworden. Via Maria. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb daar echt een groot verlangen naar dat moment. Niet omdat ik dan in de heerlijkheid ben, dat zou ook wel mooi zijn, zeker. Maar dat dan, er staat in Hooglied hoofdstuk 3 van dat is de dag, de bruiloft, de dag van de vreugde van zijn hart. Dat staat er. Als je gaat trouwen, dan is dat een vreugde voor zowel de bruidegom als de bruid. En hoe mooier de bruid is, hoe meer de mensen de bruidegom bewonderen. En soms ook een beetje jaloers zijn. Van zo. Maar zo ook straks zo. Hoe de gemeente is volmaakt. Wordt volmaakt voor de Zoon gesteld. Daarmee wordt de heerlijkheid van de Zoon groter. En daarin dus ook de Vader. Ja? Nou, ik weet niet of er nog vragen over zijn. Of... dat jullie het allemaal gelijk helemaal oppakken.
Ja, duidelijk.
Ja. Heb je het idee dat je door deze avonden innerlijk iets meer zicht hebt gekregen op Christus, op de Heer Jezus? Ietsjes. Alles bij ietsjes, daar ben ik alweer blij. Hè?
Ja.
Ja. En het is altijd nog maar gebrekkig. Het kan steeds mooier en beter. Maar ik las ooit eens van iemand die zei, het is heel belangrijk voor ons geloofsleven dat we niet alleen hem kennen als de verlosser, maar als de openbaring van de Vader. Daarom is Gods Zoon de laatste in de reeks. Christus, de Zoon van God.
Maar het is wel even belangrijk.
Alles is even belangrijk.
Ja.
Absoluut.
Het is niet dat de een gaat boven het ander uit.
Nee.
Ja, want Jezus kwam bijvoorbeeld ook om de werken van de duivel te verbreken.
Zeker.
En dat heeft natuurlijk ook weer met onze verlossing te maken. Maar...
ja. Alles is even belangrijk.
Ja.
Klopt. Ja, alleen het een is iets vastere voedsel dan het andere bijvoorbeeld. Kijk, dat hij onze zonde droeg, is wat makkelijker te behappen dan dat hij de Vader openbaarde, snap je? En de hoge priester is er iets lastiger dan bijvoorbeeld hij is de koning straks. Dat is allemaal soms wat lastiger te pakken gewoon, denk ik.
Amen.
Zal ik eindigen? Trouwe God, Vader, we danken u voor al deze 7 avonden. Vader, dat u ons door uw genade aan uw Zoon heeft verbonden, Heer, door middel van een studie. U heeft ons verbonden door het geloof, maar wij willen graag meer van hem zien. En het is lastig in deze tijd, Heer, om de aandacht volledig te richten op de Heer Jezus. En we willen graag hem aanbidden, hem de eer geven, hem zoeken, ook in de Bijbel. Meer van hem leren. En we vinden het heel bijzonder, Vader, dat u als Vader uw Zoon gezonden heeft. Dat hij kwam, dat hij gekomen is in deze wereld. En dat hij u heeft geopenbaard. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.
Heer, zegen ons in deze dingen. Wilt u het als een schat in onze harten wegleggen. Dat we het toch steeds meer gaan pakken en dat we er ook uit gaan leven. Vader, en we verlangen naar het moment dat u komt, Heer, om ons tot u te nemen in het huis van de Vader. Zodat wij tot een eeuwigheid mogen zijn tot de heerlijkheid van uw naam. Amen.